Johannes 3, hoofdstuk 3, Johannes Evangelie. Het gesprek met Nicodemus. En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot hem en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar, want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kan dit geschieden? Jezus antwoordde en zei tot hem: gij zijt de leraar van Israël en deze dingen verstaat gij niet. Hij was een toptheoloog. Voorwaar, ik zeg u, wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben en gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u lieden van het aardse gesproken heb zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven wanneer ik u van het hemelse spreek? En niemand is opgevaren naar de hemel dan die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want aan ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Tot zover. Ja, broeders en zusters, er staat hier, het was nacht. Hè? En dan zien we deze Nicodemus, een leraar, een overste der Joden. Ja, later staat er ook, gij zijt de leraar van Israël. Dus hij stond echt aan de top. Maar hij kiest het donker om midden in de nacht naar het huis te gaan waar Jezus verblijf hield. Want, waarom? Niet overdag. Ik denk dat dit zich al afspeelt op het moment dat het Sanhedrin al had gezegd: wie de kant van Jezus kiest, die zal uit het Sanhedrin of die zal uit de gemeenschap gestoten worden. En dus deze man die wist van: als ik hier betrapt word en ze zien mijn zoeken naar Jezus, dan houdt mijn baan aan een zijden draad en helemaal toekomst. Want ja, als je uit zo'n Joodse gemeenschap gestoten werd, ja, dat was niet best. Hè? Dus daarom zoekt die man de duister, wacht tot het donker is en dan gaat hij in het donker door alle straatjes en steegjes op weg naar het huis. En dan klopt hij aan en tot zijn verbazing Jezus zelf doet open. Hè? En dan begint hij met een dik compliment. Hij zegt: Heer, we weten allemaal, u bent van God gekomen als leraar. Hij dacht, ja, zo moet ik toch de weg een beetje banen. Eerst maar eens een dik compliment uitspreken. Jezus die kijkt daar niet eens naar. Hij stapt er gewoon overheen. Het is alsof hij niet eens gehoord heeft. En Jezus valt met de deur in huis en hij zegt: Nicodemus, jij moet opnieuw geboren worden. Geloof me dat die man even stokstijf gestaan heeft en gedacht, hè? Ik geef hem een compliment. U bent echt een rabbi van God gezonden. En dan plotseling meteen, nee, jij moet opnieuw geboren worden. Hè? Geloof me dat hij even heeft zitten schudden van binnen van, wat hoor ik nou? En dat is ook zijn antwoord of zijn vraag. Hij zegt, Heer, hoe kan het nou? Hè? Iemand die... die oud is, hoe kan hij dan opnieuw geboren worden? Want ik denk dat deze man ongeveer rond de 50 geweest is. Want als je die hoge positie had, theoloog in aanzien, vermaard bij het hele volk, dan had je toch wel de 50 jaar zo'n beetje bereikt. En hij zegt, hoe kan ik als oudere man opnieuw geboren worden? Kun je dan opnieuw de moederschoot ingaan? Hij begrijpt het niet. En dan vraag je je af, hoe kan het nou? Dan ben je zo'n knappe theoloog, je weet van alles. En toch, het thema van de wedergeboorte was hem onbekend. Hoe kan dat? Nou, ik denk dat het zo is, en dat zie je in de kerkgeschiedenis ook, bepaalde onderwerpen die raken in de loop der eeuwen ondergesneeuwd. En pas na tientallen jaren komt dat dan weer boven. Toen ik nog jong was, ik ben nou net van de week 78 geworden. Nou, ik dank God op mijn blote knieën dat ik nog steeds voor mag gaan in vooral de PKN-kerken. Een enkele keer in een evangelische gemeente, maar de evangelische kerken die hebben mijn geloof verdiept en verrijkt, dat weet ik wel. Maar ik weet wel, in mijn jonge jaren ging het heel vaak over de uitverkiezing. Ben je wel uitverkoren? Nou, er wordt de laatste 20, 30 jaar nooit meer over gepreekt en nagedacht. Dus daarom denk ik, want David, die praat over die wedergeboorte. In Psalm 51, Heer, hergeef mij de blijdschap over uw heil. Laat uw heilige geest niet van me afgenomen worden. Psalm 51, dat besef van een mens moet opnieuw geboren worden van Gods wegen. Ja, dat is er wel eens geweest hier en daar, maar het is heel gauw. Ja, onder de tafel gekomen, onder het tapijt. En deze theoloog, die wist dat niet. En dan legt God het hem uit, of Jezus. En die zegt, Nicodemus, in vers 5 staat het antwoord, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Dus je moet opnieuw geboren worden uit water en geest. Dat slaat op de waterdoop en de geestesdoop. Waterdoop en geestesdoop maken tezamen een niet-gelovige tot een gelovige christen. En ik zeg het ook in de PKN-kerken, want er is natuurlijk allemaal kinderdoop. En toch, ik zeg ook, het gaat hier echt wel over volwassen doop. Hè? Want hij praat hier tot een volwassen man van rond de 50. Hè? En geboren worden door water en geest, het water van de doop en de doop met de Heilige Geest. Ja, en dan komt er nog iets. Gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarin hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Kijk, voor de waterdoop heeft God mensen gegeven die een ander dopen kunnen. Een dominee, een ouderling, een evangelist, soms helemaal niet een ambt, iemand die in het ambt staat. Ik heb ook wel eens een jonge man gesproken die zei, ja, ik ben tot geloof gekomen en dan heb ik van de week mijn vrouw gedoopt in het bad bij ons boven, thuis. Want mijn vrouw die schaamde zich om, die durfde het niet, om in het midden van een gemeente daar kopje onder te gaan. Nou, toen heb ik maar het bad vol laten lopen en ik heb haar gedoopt. Ja, ja, God gaat zo'n wonderlijke wegen, hè. En prachtig. Maar weet je, voor waterdoop heeft God mensen nodig. Hè? Maar ik denk aan een voorval, nou, maar dat zal ik maar niet zeggen. Maar in elk geval, maar voor de geestesdoop heeft God geen mensen nodig. Dan is God zelf de doper. Jezus wordt ook de doper in de geest genoemd. Hè? En daarom is het altijd een belangrijke vraag dat we kunnen zeggen, Jezus is mijn heiland, hij is mijn rots en mijn koning, maar is hij ook mijn doper in de geest? Hè? Heeft hij mij gedoopt met de Heilige Geest? Dat was voor mij natuurlijk vroeger ook een grote vraag. En toen ik daar 13 jaar geleden zo om vroeg, en ik was naar een conferentie van John Wimber geweest, heb ik ook tegen een predikant gezegd, joh, wil je mij ook de handen opleggen en dat ik ook gedoopt word met de geest? Nou, dat deed hij ook. Hij legde me de handen op, maar ik voelde niks. Ik voelde niks. Toen zei ik, joh, weet je nou wel zeker dat... Ja, Marius, ik weet het zeker dat jij gedoopt bent met de geest. Die man was verder dan ik toen. Hè? Ja. Maar... Ik vertel deze dingen ook op de gereformeerde preekstoelen. Hoe je tot een wedergeboorte kunt komen. Want kijk, vlees en geest staan tegenover elkaar. Het vlees, dat is het eigen ik-gerichte leven. En het leven uit de Heilige Geest, dat is een leven waarin we vragen, Heer, uw wil geschieden. Hè? Vlees en geest, het leven uit het eigen lichamelijke ik-gerichte ik... Dat staat tegenover het leven uit de geest van God, de geest van Jezus. En daarom moet een mens geboren worden door water en door geest. Nou, als je nou zegt van, kijk, ik sta elke zondag bijna op een gereformeerde of hervormde preekstoel. Maar als je zegt, dominee, was dat nou ook bekend in de gereformeerde traditie? Nou, absoluut wel. En kijk, in onze gereformeerde traditie, in de protestantse traditie, hadden we belijdenisgeschriften. Hè, de geloofsbelijdenis van Nicea, Chalcedon, de Nederlandse geloofsbelijdenis en ook de Dordtse leerregels, de Heidelbergse catechismus, al die dingen, die waren er. Er wordt eigenlijk nooit meer bij stilgestaan of uit gepreekt. Maar in de Dordtse leerregels, daar staat een heel prachtig stukje over de wedergeboorte. Kijk, die Dordtse leerregels die zijn ontstaan door een synode van Dordrecht en die was er van 1618 tot 1619. Toen kwamen de protestanten bij elkaar, ze werden vervolgd, dat stond toen te gebeuren. Nee, dat was al tijdens de 80-jarige oorlog met Spanje. Hè. Toen zijn er duizenden protestanten door de katholieke kerk, onder aanvoering van de jezuïeten, vermoord, opgehangen, verbrand op brandstapels. Een vreselijke tijd is geweest. In die tijd kwamen protestanten bijeen. In die tijd hebben ze ook de opdracht gegeven voor de Statenvertaling, 1618, 1619. En toen zijn ze een hele tijd bij elkaar geweest en toen hebben ze dit geschrift opgesteld, de Dordtse leerregels, het tweede hoofdstuk en daarvan het 12e onderdeel. En bij... Dat 12e onderdeel staat er dan, het is nog oud-Nederlands, en dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden, levendmaking waarvan zo heerlijk in de schriften gesproken wordt, de welke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeg gebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, noch door aanraking of zulke manier van werking dat... Wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht der mensen zouden staan, wederom geboren te worden. Of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. En dan komt het, maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgene en onuitsprekelijke werking, de welke... Naar het getuigenis der schrift die van de auteur van deze werking is ingegeven, door de Heilige Geest, in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo dat al diegenen in wier harten God op deze wonderlijke wijze werkt, zekerlijk onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden. En als dan wordt de wil vernieuwd en... Dat doet God. Hè? Kijk, dus de Dordtse leerregels, daarin zijn men al als mensen wederom geboren worden, dan voelt het net aan van, ik ben een stuk nieuwe schepping geworden. Hè? En dat je dan ervaart van, ja, God heeft die wereld geschapen, dat is een machtig wonder, maar dat ik een nieuw mens ben geworden, is net zo'n groot wonder. Hè? Dus het is een scheppingswonder wat er gebeurt bij jou. Hè? Het is die wedergeboorte. En dan is het toch raar dat waar in die tijd duizenden mensen voor vermoord werden, ze kozen voor Jezus. dan maar aan de galg, dan maar verbrand worden. Maar die wedergeboorte was zo kostbaar, zei, dat wil ik nooit en nooit verliezen. Hè. En dat het dan toch in die gereformeerde traditie helemaal weggeraakt is. In mijn jonge jaren en later, nooit werd er over gesproken. Hè. Ik weet wel dat ik wel eens tegen mijn vader zei, ik zei, Hart, hoe weet je nou dat Jezus opgestaan is? Hoe weet je nou dat Pasen echt gebeurd is? We stonden samen met Arend in de keuken, s'morgens, en toen zei hij, ik was zo'n jaar of 12, 13, hij zei, jongen, geloof het maar. Hè. Ik moest het gewoon maar geloven. Hè. Maar over de Heilige Geest, daar werd niet over gepraat vroeger. Gewoon die catechismus leren, catechisatie, naar de kerk gaan, bidden aan tafel, Bijbel, dat was het, hè. Je moest in die traditie staan. Maar hoe je die rijkdom van Christus je kon toe-eigenen, daar werd eigenlijk niet over gepraat, hè. En dat is ontzettend jammer geweest, dat ik op dat diepere niveau met mijn ouders nooit heb kunnen praten, hè. Ja, dat, mijn vrouw ook. Die zegt, wat is dat toch jammer dat we dat dan niet meegekregen hebben. Het werk, het meerdere van de Heilige Geest. Dat heb ik pas later moeten ontdekken, hè, door de evangelische beweging. Toen was ik tegen de 40. Ja, dus... toen kwam ik voor het eerst baptisten tegen in Ter Apel. Waar nou al die asielzoekers zijn. Daar was mijn tweede gemeente. Ik was 36 toen ik daar kwam. En daar raakte ik onder indruk van hun toewijding aan Christus. En die brachten mij op een dieper spoor. En zo is mijn weg door de traditionele kerken gegaan. Maar ik heb altijd de stroom in moeten roeien. Want ik voelde wel, het wordt steeds vlakker en vlakker. En soms puur vrijzinnig. En ik ben toch altijd dicht bij God gebleven, dicht bij Christus. Maar op een gegeven moment ben ik ook aan de kant gezet. Hè, dat weet u wel. In 2002... Ik was ook een van de oprichters van het Evangelisch Werkverband. En toch heeft God ons na 5 jaar uitrusten op een oude boerderij waar we 2 oude dames moesten passen, toch weer een beroep gegeven naar Broekstewoude. En daar heb ik toen nog 7 mooie jaren gehad. En toen ik in Broekstewoude met pensioen ging, of met emeritaat, had je deftig willen zeggen, toen vroeg ik, Heer, waar moet er nou mijn laatste preek over gaan komende zondag? Toen sprak de Heer in mijn hart door de Heilige Geest, spreek over mijn wederkomst en over Israël, want er wordt in de kerken bijna nooit over gesproken, en leg de zieken de handen op tot genezing. Nou, dat doe ik nu ook alweer 10 jaar. Hè? Dus ik ben echt door God geroepen om die kerken wakker te schudden, voor de wederkomst die komt en over Israël te praten. Dus ik zwijg niet over Israël, nee, beslist niet. Maar kijk dus, dat thema wedergeboorte, wat in onze PKN-kerken zo onbekend is, in de christelijke gereformeerde kerk heb je dat beseft nog wel. En ook in de gereformeerde gemeente en ook bij de hervormde bond. Maar in het gros van de PKN-kerken, nee, is dat helemaal weggeëpt, hè? Die wedergeboorte. En als je kijkt over de doop, hè? De geestesdoop, dat weten we dan. Kan iemand jou de hand opleggen, maar God heeft soms ook helemaal niet mensen nodig. Als jij op een bankje zit in het plantsoen en je zegt, Heer, vul me met uw geest, dan kan de Heilige Geest ook over je komen. Of dat je thuis in je uppie bent, in je slaapkamer en je zegt, Heer, vul me met uw geest. De Heer laat je echt niet wachten, hij komt dan. Hè? Dus dan heeft God, hij gebruikt soms wel eens mensen om iemand de handen op te leggen, maar het is niet nodig. God kan jou ook zo aanraken. Maar wat de doop betreft, ja, dan gebruikt God altijd nog mensen. En weet je wat er dan staat? Dan staat er in Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want als wij samen gegroeid zijn met wat gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met wat gelijk is aan zijn opstanding. Kijk, en weet je, Jezus heeft nooit de waterdoop uitgelegd. Hè? Hij zegt wel, zo eindigt het evangelie van Matthäus en Marcus, ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zo eindigt het evangelie, hè, van Matthäus en Marcus. Van Matthäus alleen geloof ik. En Waarom heeft Jezus dan nooit eens uitgelegd wat de waterdoop betekent? Want als ik kinderen moest dopen, moest ik eerst een heel formulier lezen. Hè? En een heel lang formulier. En Jezus die praat er niet eens over. Raar. Waarom? Omdat het duidelijk was. Iedereen wist wat dopen was in Israël. Ze hadden allemaal Johannes de Doper of van hem gehoord of gezien. Die stond daar midden in het water van de Jordaan. En dat is zo'n 10, 15 kilometer van Jeruzalem af. Daar stond hij te dopen. Midden in de woestijn, op dat plekje. Dan zou je ook wel zeggen, waarom stuurt God zo'n man als Johannes de Doper niet midden in de stad Jeruzalem? Daar heb je duizenden mensen om je heen. Hij voert hem in het desert, in de woestijn, waar geen mens komt. En ze kwamen, hè. God stuurde de mens naar Johannes. Dat is altijd zo'n groot wonder geweest. Hij begon misschien met een reiziger die langskwam. De volgende dag nog eens een reiziger. En dat groeide en groeide maar door. En hij maar doop. En op laatst stonden er honderden mensen aan de oevers, hè. Ja. God moet de mensen brengen. En dan zei hij, mens, als je spijt hebt van bepaalde dingen in je leven, kom het water in, beleid je zonde en laat je dopen. Ik bedoel, dat is wat geweest. En sta je daar, hutje mutje, in lange rijen in dat water, hè? En dan moet je je zonde beleiden. Natuurlijk niet huis, tuin en keukenzondetjes, maar echt ernstige dingen die in je leven fout geweest zijn, waar je voor schaamt. Dat had nooit moeten gebeuren. Dat moest je dan hardop even zeggen. Nou, ik denk dat die mensen best zich eens even geschaamd hebben. Hè? Van, zou dit horen wie achter me staat? Of de man die voor me staat? Ja, zei Johannes, je moet er wel beleiden. Kopje onder en dan sta je op en je klimt weer tegen de oever op als een herboren mens, hè? Dat was de doop, hè? Je zonde beleiden. Het water spoelt niet alleen het vuil van je lichaam af, maar vooral geestelijk. Dat je gereinigd wordt, zo zeker voelde dat aan. Zoals je nou schoongewassen uit water komt, zo heeft God je ziel schoongewassen. En Jezus die volgt datzelfde voorbeeld, die is een kilometer verderop gaan staan met zijn discipelen en die deed precies hetzelfde. Jezus zelf niet, maar zijn discipelen staat er dan. Hè? Jezus doopte zelf niet, maar zijn discipelen, die doen het. En dan komt er jaloezie, dat discipelen van Johannes de Doper zeggen, nou, bij Jezus worden nog meer mensen gedoopt dan bij ons. Dan ontstaat er een beetje jaloezie. En dan houdt Jezus ermee op, hè? Hij wil dat niet. Hij wil geen jaloezie met Johannes de Doper. En dan gaat Jezus weer meer naar het noorden. Maar weet u waarom Jezus er nooit over sprak wat die doop betekende? Het was glashelder, de hele betekenis. Dat hoefde niet uitgelegd te worden. Iedereen kon het al zien. In de hele Bijbel wordt dus met geen woord die doop uitgelegd. Behalve in de brief aan de Romeinen. Hè, wat ik jullie net heb voorgelezen. Het is de enige brief waar de doop wordt uitgelegd. Ja, in Petrus, in die brief van Petrus wordt ook gezegd, de doop is een als een soort ark. Hè, een ark die redt. Dat beeld, maar verder wordt het niet uitgelegd. En waarom wel aan de brief aan de Romeinen? Omdat Paulus die brief aan de Romeinen geschreven heeft, en dat lag helemaal in Italië. Daar hadden ze nooit Johannes de Doper bezig gezien. Daar wisten ze misschien niet eens van hem. En daarom, omdat zo'n heidense stad was met een Joodse gemeenschap en ook christenen die er tot geloof kwamen, daarom legt Paulus de doop uit aan die gemeenschap in Rome. En dan zegt hij, als je gedoopt wordt met water, dan word je betrokken in het sterven van Christus. En zoals Christus stierf, zo word jij in zijn sterven meegenomen. Dat is een geestelijk proces wat Jezus aan jou voltrekt. En als je dan opstaat uit het water, dan ben je verbonden met de opstandingskracht van Christus. Dus daarom, in die doop sterft jouw oude ik af. He, jij kunt jezelf niet begraven, een ander moet jou altijd begraven, dat doet de begrafenisondernemer. Zo kunnen wij ook dat oude ik nooit zelf begraven, dat moet Jezus doen. Maar als wij gedoopt worden, ja, dan word je meegenomen in het sterven van Christus aan het kruis. En dan opstanding, dan word je verbonden met het opstandingsleven van Jezus. En die beide, he, de doop en het kruis, eigenlijk is dat ook altijd dezelfde betekenis. Hè? Bij het kruis word je ook geroepen om je kruis, je eigen ik neer te leggen met Christus gekruisigd, zegt Paulus ook. Ik ben met Christus gekruisigd. Daar hikte ik als student vroeger ook al tegenaan. Daar dacht, moet dat zo gek. Met Christus gekruisigd, hikte ik tegenaan. Hè? Nou, daar hebben gelukkig andere studenten me geholpen over die tekst. Hè? Om daar klaar mee te komen. Maar het kruis betekent ook, niet alleen vergeving ontvangen, maar ook je oude ik daar neerleggen. Dat is ook het kruis. Kruis heeft twee betekenissen. Niet alleen ontvangen van vergeving, maar ook het oude ik wegleggen. En zeggen, Heer, neem het alsjeblieft bij me en nagel het vast aan uw kruis. Kruis en doop betekenen beide dus allebei hetzelfde. Het oude bestaan, het ik-gerichte leven wordt weggelegd en met Christus mag jij een nieuw leven. En door de waterdoop en de geestesdoop kom je dan werkelijk tot een stukje nieuwe schepping. Hè? Dat is de betekenis. En kijk, als je nou een lijn door wil trekken naar de schepping op dit moment is in grote nood. Hè, de hele wereld, alles draait om Israël, enzovoort, enzovoort. Maar jullie weten ook dat toen Adam en Eva in zonde vielen bij het paradijs, toen werd er een, ja, daardoor, er was een stuk rebellie naar God, kwam de vloek over de schepping. En wat zegt God dan tegen Adam? Om uwentwil is de schepping vervloekt. Hij zegt eerst in Genesis 3 vers 13, daarop zei de Heere God tot de vrouw, wat heb je daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. Daarop zei de Heere God tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds op uw buik zult gegaan. Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dat slaat al op Maria. Hè? Hè, daar is de belofte van het vrouwenzaad, dat mondt uit in de komst van de Messias van Israël. En het zal u de kop vermorzelen. Maar gij zult het de hiel vermorzelen. Ja, de duivel die kan er wat van, die kan ons pijn doen. Maar, wat zegt God ook tot de vrouw? Of tot Adam zegt hij, omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten waarvan ik u geboden had, gij zult ervan niet eten, is de aardbodem om uw wil vervloekt. Al zwoegende zult gij daarvan eten, zolang gij leeft. En door de distel zal hij u voortbrengen. In het zweet van uw aanschijn zult gij brood eten. Kijk, met andere woorden, er werd daar een vloek uitgesproken en die vloek is ook over de wereld gekomen. He, als je ziet naar al die ellende op de wereld, niet alleen het onkruid is, de dorens en distels, maar ook oorlogen, rampen, haat en nijd onder de mensen. Dat is het gevolg van die vloek. En weet je wat dan zo mooi is? Dan zeggen mensen wel eens, waarom doet God er nou niks aan, he, aan deze wereld? Waarom God, ja, al die oorlogen in Oekraïne en in Oeganda. Waarom grijpt God niet in? Dan moet jij zeggen, God heeft al ingegrepen. Meteen bij het begin, bij de schepping, als het fout gaat, dan wacht God geen 10 minuten en hij zegt, er zal strijd komen tussen uw zaad en haar zaad. Dan belooft God al meteen de komst van Jezus, hè, door Maria, het vrouwenzaad. Hè. Dus God gaat meteen de tegenreactie in en God gaat toch God belooft dat hij die schepping gaat vernieuwen. Als Christus komt, ja, dan komt ook het duizendjarige vrederijk. En dat is al een enorme doorbraak van vernieuwing. En tenslotte komt de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Zo zal het gaan. Alleen, God staat niet stil. God begint elke keer opnieuw met een stukje vernieuwing. En dat zijn jullie. Elke keer als een mens tot wedergeboorte komt, is hij dus een stukje nieuwe schepping. He, vandaar wat er in die Dordtse leerregel stond, ja, dan ervaar je dat als net zo'n groot wonder als dat God die schepping geschapen heeft. Jij wordt een stukje nieuwe schepping. He. Wij zijn de eerstelingen van de nieuwe schepping. Jezus wordt in de brief van Jacobus zo de eersteling genoemd, he, van de nieuwe schepping, maar wij zijn in Christus ook eerstelingen van die nieuwe schepping. En in Romeinen 8, dan staat er ook, die wereld die Vers 19, met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Dat zijn jullie, de zonen Gods. Dat die openbaar worden, dat die, ja, kinderen van God worden. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, hè, die vloek vanuit het paradijs. En God, die doorbreekt elke keer die vruchteloosheid. Dan staat er, want wij weten dat in Romeinen 8 vers 22, de ganse schepping in alle delen zucht en is in baresnood. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Kijk, en daarom die vernieuwing, ja, wij worden, en verderop staat het ook, we zijn bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft hij ook geheiligd en verheerlijkt. Dus Christus is bezig om in ons die nieuwe mens die er eens helemaal zal komen, bij stukje en bij beetje al te brengen. En als je dan vraagt, ja dominee, maar waar kan ik nou van mezelf zien dat ik al een nieuwe mens ben? Je mag rustig weten, ik vond dat vroeger als dominee, toen ik nog net dominee was en ik wist eigenlijk die hele term wedergeboorte nog niet eens vulling te geven. Moet je nagaan, ben je toch dominee geworden? Hè? 6, 7 jaar theologie gestudeerd, een hoop dogmatiek en geleerdheid, ja. En onze kerken, wat stonden niet hoog aan te kijken tegen professor in de theologie. Of als je dokter was gepromoveerd, man, dan zat je aan de top. En iedereen luisterde eerbiedig naar. Hè. Dus als je maar een universitaire titel had, hè, dominees moesten dat ook hebben. Ja, hebben die en onze kerken, die vallen in de diepte. De laatste, vanaf dat ik predikant ben geworden, is bijna 15 jaar geleden. Toen begon een jaar later die val. He, elk jaar een bank leger en leger. Nou, ik praat heel vaak voor groepen van 20, 30 mensen waar ik vroeger voor 3, 4, 500 sprak. He. Er is niks meer van over. Dus al die geleerdheid van al die dominees hebben onze kerken niet kunnen bewaren voor die val in de diepte. Het zit hem niet in kennis en geleerdheid. He. Nicodemus, jij, toptheoloog, weet jij niet wat wedergeboorte is? Nicodemus, dat moest jij toch weten? Hè? En Nicodemus wist het niet. Hè? Maar hoe hij Jezus had horen spreken, dat had in hem iets wakker gemaakt. Dat hij voelde, Rabbi, wat u daar zegt, daar verlang ik ook naar. Hè? Dus daarom ging hij in die nacht op zoek naar Jezus. Hij moest meer van Jezus hebben. Want wat Jezus had, dat wou hij ook hebben. En daarom zie je die man door donkere steegjes 's nachts naar Jezus toe. Kijk, en daarom mogen wij altijd naar Jezus, want die wil ons vernieuwen. Wij zijn een stukje nieuwe schepping. Als jij gedoopt bent en je zonden zijn vergeven, daarom moet je ook nooit meer terugkijken. Wat achter je ligt, ligt achter je. Want wij blijven vaak achterom kijken. Hè? Er hoeft er maar niks te gebeuren en dan triggert en dan denk je weer, oh jongens. Nee, Jezus zegt, kijk nou toch vooruit bij het ploegen. Dan trek je rechte sporen en kijk niet meer naar achteren. Want het is vergeven. Maar je bent ook vernieuwd door de Heilige Geest. En waarom kun je nou weten dat je een nieuwe schepping bent? Want vroeger dacht ik ook, ja, ik ben Marius Kop, ik ben gewoon 30 jaar. Of ik ben getrouwd, ik ben voorganger. Ja, waar ben ik nou anders dan anderen? Ik voelde me gewoon net zo goed een gewoon mens, maar niet anders. Waarin ben jij dan anders? Door je denken. Want je hebt de geest van God ontvangen. Daardoor is jouw gewoon een menselijke geest vernieuwd. Omdat en daardoor is jouw geest veranderd. Daardoor gaat jouw denken anders worden. Je kijkt op een andere manier naar de wereld. Je kijkt op een andere manier naar Israël. Naar je eigen vrouw, man of kinderen. En je wil is veranderd. Je hebt echt verlangen om te doen wat God van je vraagt. Hè? Je wilt God geen verdriet meer doen. Dat je denkt, Heer, wat heb ik er spijt van. Dit was niet goed, vergeef het me. Hè? Dus jouw wil is veranderd. Jouw denken over jezelf of over mannen of vrouwen of, hè, is veranderd. Daardoor ben jij een ander mens geworden. Je bent lichamelijk nog misschien al wel wat vol gebrekkigheid. Maar hoewel, als je geest vernieuwd wordt, ik heb al zo vaak ook wonderen van en herstel van een stuk genezing meegemaakt. Ja, God wil soms ook je lichaam nog weer een stuk herstel geven. Ja, alles is mogelijk bij de Heer. En daarom leg ik ook vaak de mensen de handen op voor een stuk genezing, ook van het lichaam of van je psyche. Hè? Ja, er is maar één die aan de binnenkant van je hoofd kan kopen, zeg ik wel eens, en dat is God. Hè? Gelukkig. Hè? Dus daarom zeg ik, ga ervan uit dat jij al een eersteling bent van die nieuwe schepping. En als mensen jou hier in Vraneker door de straat zien lopen, zouden die mensen eigenlijk al moeten zeggen, hé, daar loopt er weer eentje, een nieuwe schepping. Dat is weer een voorbode, hè? Terwijl je oud bent en gebrekkig. Ja, ik ben ook een oude man aan het worden. Toch ben ik een voorloper die al wijst naar die nieuwe schepping die komen gaat. En zo is God bezig die hele wereld al te vernieuwen, voordat zijn zoon al komt. Elke heiden die een christen wordt, is al een stuk wedergeboorte. Een realisering van Gods belofte. Ik laat die schepping niet los. Ik zal trouw blijven aan mijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Nee, hij is de God van Israël. Jezus wordt ook Israël genoemd. Jacob wordt Israël genoemd. God, de God van de Bijbel is tot en met de God van Israël. En daarom moeten we ook achter Israël blijven staan. Tot en met. Dus ga God maar, ook als je thuis komt, danken dat je zelf al een stukje onderdeel bent van die vernieuwde schepping die komen gaat. Amen.